Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 87 en daarvan het eerste vers. Ook vanavond willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 111, het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn opnieuw uit het evangelie van Lucas, maar nu het 22e hoofdstuk, de versen 7 tot en met 20. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 111, het derde vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 22, de versen 7 tot en met 20. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uitzeggende: gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volg hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot een huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het al daar. En zij heengaande vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als de uur gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neemt deze en deelt hem onder uw kander. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het Koninkrijk God zal gekomen zijn. Hij nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij ook gedenken aan het evangelisatiewerk wat, zo de Heere willen wij leven, komende zaterdag, mede ook door onze gemeente en andere gemeenten in ons dorp hier verricht mag worden. En willen ook allen opwekken om daaraan mee te doen. En u kunt de gegevens ook lezen in ons kerkblad. De Heere verbinden er zijn onmisbare zegen aan. En we willen daar ook samen voor bidden. Heere, zo is het weer avond geworden. Het is donker geworden. Maar u brengt ons hier, veilig in dit kerkgebouw. Wat nog verlicht mag worden, waar nog warmte is. Heer, en als we dat dan zo tegen u mogen zeggen, dan vermenigvuldigen onze gedachten als wij denken aan hen die voortvluchtig zijn voor het geweld, omdat ze uw naam belijden, die niet zo rustig en in alle vrede kunnen samenkomen, maar die in schuilplaatsen bijeen moeten komen, waar het koud en gevaarlijk kan zijn, waar de dreiging is. Wat een voorrecht als we dan zo bij elkaar mogen zijn. Gedenk dan ook uw vervolgde kerk, dat we ook een hartelijk aan u mogen opdragen, of u hen staande wilt houden te midden van het geweld. Maar wij belijden u dat ook deze rust en vrede zo'n gevaarlijke kant kan hebben. Dat ook als gemeente in slaap geraken. Dat we niet waakzaam meer zijn. En daarom bidden wij u niet om vervolging, maar wel om verdieping. Omdat het leven met u vruchten mag voortbrengen. Dat ook in de strijd zo menigmaal die heerlijke vruchten van die diepe afhankelijkheid, van het gelovig vertrouwen op u, van het getuigen van wie gij zijt, gevonden worden. Want het is toch menigmaal zo dat de drukking van de melk boter voortbrengt. En dat het waar is wat gezegd wordt. Er moet bij tijden wel eens gewicht aan de klok hangen. En als het dan allemaal zo voorspoedig gaat naar het vlees in de wereld, en we gaan zo zoetjes aan, ongedacht ook, steeds meer op de wereld lijken als kerk. O Heere, dan is dat voor het kerkelijke leven, het geestelijke leven, soms nog veel gevaarlijker dan vervolging. Daarom bidden wij u, laten wij dat woord van u ter harte nemen, wat u tegen de discipelen gezegd hebt in de hof van Gethsemane. Waakt, wees waakzaam. Want de geest is wel gewillig, maar het vlees is o zo zwak. Daarom bidden wij u, geef ons die geestelijke waakzaamheid. Dat wij de olie in de lamp mogen hebben. En de lampen brandende, om uit te zien naar uw komst. Met de lendenen omgord, verlangend om bij u te mogen zijn. Wij bidden u, wil gij vanavond dan zo ook door de prediking van uw woord, uw kinderen aangorden met kracht uit de hoogte. Dat ze verlevendig mogen worden. En dat ze zo ook door u versterkt mogen worden. Om ook die geestelijke strijd te mogen voeren. En niet onder te liggen. Wij bidden u, wil zo bij ons blijven. Ook als het vanavond mag gaan over dat andere sacrament. Vanmorgen mocht de doop in ons midden plaatsvinden. Vanavond mogen we spreken over de bediening van het heilig avondmaal. Heer, en dan weet u ook welke schaduw zich over de prediking uit zal strekken. Als we prediken en luisteren in het diepe besef dat in de achterliggende tijd het avondmaal niet kon bediend worden. Heer, en dan bidden wij u, als we daar vanavond bij stilstaan, wat u schenken wilt in het avondmaal. Dat uw kinderen een heilig verlangen mogen krijgen om in de weg van verootmoediging weer aan uw tafel te mogen aanzitten. Heere, dat we dat ook in het gebed aan u de Heere voor mogen leggen. En dat we de schuld ervan met elkaar voor u belijden. Vanavond, onder het luisteren in ons gebed, als we thuiskomen. Heere, wij bidden u, wil gij zelf de weg banen. Dat wat vanavond geleerd mag worden, ook zo spoedig mogelijk beoefend mag worden. En dat is een weg bij u, de Heere, vandaan. Heere, wilt u zich zo over ons ontfermen. Niet met ons doen dat wat wij ons waardig gemaakt hebben. Grote koning, zo willen wij ook samen bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Niet alleen in het midden van onze gemeente. Vanavond door de bediening van het woord. Maar ook de komende week. Als er ook weer zullen uitgaan in de straten van Middelharnis en Sommelsdijk. Om ook weer uw woord te verspreiden. Gaat u dan zelf door uw Heilige Geest mee. En als het gelezen mag worden, pas het toe aan de harten. Dat er zo mensen die van u vervreemd zijn, weer naar uw huis gebracht mogen worden. Om de woorden van u, de levende woorden, te mogen horen. Ondersteunt u dat werk. Geef ze kracht, lust en liefde. Ook in het midden van onze gemeente. Om zorg te dragen voor hen die van uw woord vervreemd zijn. Heer, zo bidden wij ook voor het zendingswerk. Wereldwijd. In Afrika, China, Korea. Heer, zegent u al dat werk. Dat nog geschieden mag. Maar ook in ons land, dat toch ook een evangelisatieland geworden is. Wij bidden u ook voor onze overheid. Voor onze vorstin. We willen ook samen bidden voor hen die hun werk mogen doen. Te midden van de gevangenen. In de krijgsmacht. In verzorgings- en bejaardentehuizen. Verpleegtehuizen. Onder gehandicapten. Zo heeft ieder zijn eigen wijze en aanpak nodig. Om mensen te bereiken. Die niet in uw huis kunnen komen. Wilt u ze alles geven wat nodig is. Wij bidden u ook voor uw volk Israël. Telkens weer vragen wij het u. En geef dat we het ook gelovig verwachten mogen. De vervulling van uw belofte aangaande dat volk. Dat er nog een tijd zal komen waar het waar zal worden. Wat uw kind en knecht, de apostel Paulus, toch getuigen mag. En gans Israël zal zalig worden. We zien er nog zo weinig van. Maar Elisabeth zag het ook niet, dat Maria zwanger was. Maar ze geloofden het, omdat u het gesproken had door uw engel. En geef dat wij het ook geloven mogen, al zien we er niets van. Dat u uw woord vervullen zal. Daarom smeken wij u, gedenk ook dat volk. Wereldwijd en ook in Israël zelf. Wij willen u ook bidden voor hen, in het midden van de gemeente die met ons meeluisteren. Vanavond via de kerktelefoon. Gedenkt u ze zo. En bereidt u ze ook vanavond een zegen. Denk ook in het bijzonder aan onze ouderen. Die niet meer op kunnen komen. Die zich zo verbonden weten aan de gemeente. Waar zoveel jaren in en uit mochten gaan. Maar die het gaan ervaren dat hun aardse tabernakel wordt afgebroken. Heren, wij bidden het u. Geef dat ze ook vanavond het geloof mogen. Dat ze een stad verwachten mogen die fundamenten heeft. Welks kunstenaar en bouwmeester gij zijt. O, geef toch dat ze dat weten mogen. En als ze het niet weten, dat ze dan vanavond toch door het woord van u geraakt mogen worden tot bekering. Dat ze mogen zien wat er bij u de Heere te verkrijgen is. Om zo heilbegeerig gemaakt te worden. Wij bidden u ook vanavond voor onze jongeren, voor de jeugdverenigingen, ook voor de min-16-vereniging die vanmiddag nog zo bij elkaar mocht zijn. Wilt u ook hen gedenken, onze jeugd, zij die er leiding aan geven. Heer, we hebben het ook in de achterliggende dagen kunnen lezen, dat er ook zoveel zorgen kunnen zijn rondom onze jongeren. En dan moeten we dat allereerst bij onszelf zoeken, als ouderen. Wie zijn wij voor u? En hoe leven wij voor onze kinderen? En daarom smeken wij u om een hartelijke bekering in het hart van onze ouderen. Opdat onze jongeren het ook mogen zien hoe goed het is om de Heere te dienen. Zegent u dat werk van onze verenigingen. Dat het een middel mag zijn om onze jongeren ook bij uw huis en bij uw woord en bij uw gemeente te bewaren. Denk al het werk wat in het midden van de gemeente mag gebeuren. Ook op de zondagschool, in de catechisaties, de verenigingen, de bijbelkring. Heren, wij bidden u, zegen het. Omdat uw gemeente gebouwd mag worden en uw Sion uitgebreid. En gij verheerlijk mag worden, want in de veelheid van de onderdanen ligt toch des konings heerlijkheid. En zo bidden wij u ook, of u ons vanavond dan helpen wilt. O grote koning. Die toch de profeet en leraar zijt van uw kerk. Onderwijs ons allen. En geef dan toch de wijsheid om te spreken. De liefde, de gunning, de ernst en de bewogenheid. En de helderheid om het te mogen verklaren. Heere, zo bidden wij het u. Geef geopende oren en geopende harten. Wij bidden u, neem toch alles weg. Wat ons hinderen kan in het luisteren. We vragen het u. Niet omdat er iets is van ons. Maar doet u het. Tot eer van uw grote naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Wint u zo mag vanavond aan de beurt van behandeling zijn zondag 28, waar we boven lezen van het heilig avondmaal onzes heren. Dat mag ons vanavond wel in het bijzonder bezighouden dat het gaat om de tafel van de koning, van de Kyrios. Vraag 75. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren, als zekere waartekenen des lichaams en bloeds van Christus, uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigd lichaam van Christus eten en van zijn vergoten bloed drinken. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting des avondmaals, welke alzo luidt. De Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggen en zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Tot zover het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. En het bepaalt ons bij het heilig avondmaal. En we willen dan op een drietal gedachten letten. Wat de gastheer toont en geeft. In de tweede plaats wat de gast mag ontvangen en smaken. En tenslotte wie tot die maaltijd genodigd worden. Het heilig avondmaal. Wat de gastheer toont en geeft. Wat de gast mag ontvangen en smaken. En tenslotte wie tot die maaltijd genodigd worden. Doch eerst gaan we van die maaltijd zingen. En wel met de dichter uit Psalm 23, de versen 1 en 2. De God des Heils wil mij ten herder wezen. En ook het tweede vers En ondertussen krijgt u gelegenheid om in één rondgang uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. En vandaag is de gave bestemd voor de kerk, van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen van de preek uit de lofzang van Maria en daarvan het zesde vers. We mogen dan vanavond een begin maken met het doordenken van de rijke betekenis van het heilig avondmaal. Vanavond mogen we dan zien wat de gastheer, Heer Jezus Christus, aan zijn kinderen toont en wat hij ze geeft. In de tweede plaats mogen we erbij stilstaan wat de gasten aan die tafel mogen ontvangen en smaken. We willen ook tenslotte iets zeggen over degenen die tot die maaltijd worden genodigd. Liefde gemeente, we hebben het met elkaar mogen overdenken en de achterliggende tijd verschillende malen mogen zeggen dat de Heer aan zijn kerk een tweetal sacramenten heeft gegeven. In de eerste plaats dus de doop en in de tweede plaats het heilig avondmaal. En die beide sacramenten heeft de Heer gegeven aan zijn kinderen in de eerste plaats tot versterking en tot vertroosting. Tot versterking van het geloofsleven, tot troost in het strijdperk van dit leven. En die beide sacramenten hebben ook Christus en zijn offer tot inhoud. Zij beelden dat op verschillende wijzen uit, maar het gaat in de beide sacramenten om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Ze wijzen allebei daarheen. En als wij de beide zondagen lezen, of de verschillende zondagen over de beide sacramenten in onze Heidelberger, dan zien we dat ze ook op dezelfde wijze opgezet zijn en ook vrijwel dezelfde volgorden en bewoordingen kennen. En je zou je dus kunnen afvragen, waarom was dan uiteindelijk misschien niet één sacrament voldoende? Wat is dan toch het verschil tussen het avondmaal en de doop? Waarom heeft het de Heere goed gedacht om aan zijn kinderen twee sacramenten te geven? Doop en avondmaal. Wel, als wij in de eerste plaats over die vraag wat willen nadenken, dan is het goed als we samen nog eens even lezen. Vraag 69, waarmee de heilige doop begint, en vraag 75... En die samen is rustig lezen om te kijken waar zit nu het onderscheid tussen die beide sacramenten die zo wijs in deze beide vragen naar voren komt. Ze beginnen allebei hetzelfde. Hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschied u ten goede komt? En zo begint het ook bij het avondmaal. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en al zijn goed gemeenschap hebt? En als je die beide vragen leest, die zo op het eerste gezicht bijna naar hetzelfde vragen, dan zie je toch daartussen een opmerkelijk verschil. En die beide vragen die laten twee aspecten van het leven der genade zien. En onze jonge mensen die meegelezen hebben of geluisterd hebben, die hebben wel gezien dat het verschil aan het slot van de vraag naar voren komt. Bij de ene, bij de doop, wordt gezegd dat het offer van Christus mij ten goede komt. En bij het heilig avondmaal wordt gezegd dat ik gemeenschap heb aan het offer van Christus. En daar zit nu toch een punt van verschil in. En wat laten die beide sacramenten dan zien als het gaat om het leven met de Heer, om het leven der genade? Wel, als er bij de doop wordt gezegd dat ik het ontvang, dan laat dat dit aspect van het leven der genade zien, dat ik er zelf niets aan doe, maar dat ik het uit genade ontvang, de vergeving der zonden en het eeuwige leven door de verdiensten van Christus. En zo zien wij dat ook in de doop zo heel duidelijk. Want bij de doop is de doperling geheel passief. Hij ondergaat het. Het water wordt hem op het voorhoofd gesprenkeld. Of bij de volwassenen, wanneer hij gedoopt wordt door onderdompeling, dan ondergaat hij dat. En dat laat dus zien dat een kind van God de genade ontvangt zonder enige verdienste zijnerzijds. Uit louter genade, alleen door Christus. Zo ontvang ik het, zoals een kind het water ontvangt. En dan zingen wij naar het heiligavondmaal. Want daar wordt gezegd hoe wij daadwerkelijk gemeenschap oefenen met Christus. Daar zien wij dus dat die genade mij niet alleen geschonken wordt, zonder dat ik daar iets voor behoef te doen. Maar het laat mij in het avondmaal zien dat die genade ook ervaren mag worden, beleefd mag worden, genoten mag worden. En daarin zien wij dus dat doop en avondmaal beiden aspecten van het leven der genade uitbeelden. De doop wijst er mij op. Het is een geschonken leven. En het avondmaal bepaalt mij erbij dat het is een beoefend leven. De doop leert mij dat ik door genade aangenomen ben tot zijn kind. En het avondmaal leert mij dat ik de kinderrechten mag ervaren. In de doop vertelt mij en verzekert mij dat Christus tot mij gekomen is. En in het avondmaal mag ik ervaren dat hij bij mij blijven zal. De doop wijst mij op het wonder van de waarachtige wedergeboorte. Het werk van God in mij, zonder mij. En het heilige avondmaal wijst mij op het leven der bekering, waarin ik steeds sterven moet en telkens weer in hem de Heere opsta. In die voortdurende strijd wil de Heere mij ondersteunen en telkens weer mij verkwikken. En zo zien wij dat de Heere die beide sacramenten in zijn aanbiddelijke wijsheid aan zijn kerk heeft doen ervaren, geschonken heeft. En wat is de Heere dan groot? Dat hij weet dat wij dat nodig hebben, namelijk dat ik het weten mag. Wanneer ik de doop zie, ik ontvang het, uit genade, zonder dat ik er iets voor hoef te doen. En in het avondmaal mag ik het ervaren, hij onderhoudt dat leven. Heere, geef dan, dat we zo vanavond, nu we bij het avondmaal gekomen zijn, mogen gaan luisteren, wat de Heere dan ook in het bijzonder in het avondmaal ons wil schenken. En gemeente, dan is het goed als wij naar dat onderwijs gaan luisteren, dat we dan ook echt gaan luisteren. En dat we nou al onze eigen gedachten die wij in de loop der tijd hebben opgemaakt en gevormd, dat we die nou eens een ogenblik laten rusten. Want we hebben allemaal zo onze gedachten, wie er allemaal aan het avondmaal mogen en wanneer mensen aan het avondmaal mogen en wanneer niet. Maar dat we nou vanavond eens gaan luisteren, in alle rust, wat zegt nu het leerboek der kerk op grond van de Heilige Schrift over het wezen van het heilig avondmaal. En dat we dan zo mogen luisteren, zoals ook Samuel mocht luisteren. Spreek, Heere, want uw knecht hoort, dat we dan zo gemeente met elkaar aan de voeten van die grote profeet mogen zitten, die zelf dat avondmaal heeft ingesteld, en dat we zo door hem geleerd begeren te worden. En dat we zo van onze eigen wijsheid verlost mogen worden, om vervuld te worden met de wijsheid van Christus. En wat is dan het eerste wat we hebben te leren als het gaat over het heilig sacrament van het avondmaal. Wel, als dan gevraagd wordt, hoe hebt gij gemeenschap aan dat enige offer van Christus? Dan is de eerste zin die onze aandacht vraagt, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En laat daar nou vanavond eens eerst alle aandacht op vallen, op dat woordje bevolen. We hebben dat vanmorgen ook met elkaar gelezen. Toen het ging over de heilige doop, toen is het tegen de doopouders ook gezegd dat ze dat niet moeten doen uit gewoonte of bij gelovigheid. Maar omdat het een inzetting van God is. God beveelt dat zijn doop bediend wordt in het midden van de gemeente aan de kinderen der gelovigen. Dat is een instelling van de levende God. En zo geldt dat ook van het heiligavondmaal. Dat is maar niet een bedenksel van de kerk. En dat wordt maar niet gevierd omdat de kerk daar behoefte aan heeft in eerste plaats. Maar het avondmaal behoort in de gemeente des Heren bediend te worden. Omdat de koning van de kerk, zo zegt het leerboek, dat bevolen heeft. Dat laat ons heel wat zien, gemeenten. Ik zei het al in een van de vorige zinnen, dat het niet afhankelijk moet zijn van de behoeften van mensen. Want als het daarvan afhing, wat zou de tafel dan weinig bediend worden. Het gaat niet om mij en of ik er behoefte aan heb en of ik er naar uitzie. Maar het gaat in de eerste plaats dat het avondmaal bediend wordt, omdat de koning van de kerk dat aan zijn gemeente heeft bevolen. En dat zegt ook de catechismus heel nadrukkelijk. Mij en alle gelovigen. Dat is het tweede waar wij ook op moeten letten. Dat het avondmaal er is voor de gelovigen. Voor hen die tot Christus de toevlucht hebben genomen. En hebben leren rusten op zijn werk alleen. Die iets mogen kennen van dat ware geloof waarover zondag 7 spreekt. Dat ze een hartelijke kennis mogen hebben, een diepgaande kennis van het woord van God en alles wat daarin geopenbaard is. Maar ook dat hartelijke vertrouwen op dat werk van Christus. Dat hen de zonden om zijn offer alleen vergeven zijn. En dan gaat het niet alleen om de eikenbomen der gerechtigheid. Dan gaat het niet alleen over Gods kinderen die met bewustheid kunnen spreken. Ik ben verzekerd. Maar wat staat er zo nadrukkelijk? Alle gelovigen. Dat zijn ook de kleintjes. Dat zijn ook zij die, mag ik het eens zo zeggen, met een toevlucht nemend geloof. Door al de strijd en twijfel heen tot hem gevloden zijn. Omdat ze in hem al hun heil hebben mogen vinden. Daar ligt het nadruk op. Het gaat om al de gelovigen. Allen die door genade tot zijn gemeente mogen behoren. Ik zou het zo mogen zeggen, alle gelovigen. Dat zijn allen die die ene naam hebben mogen leren kennen. Die ene naam beminnen boven alle naam. Zij voor wie er geen naam dierbaarder is dan Jezus. Zaligmaker. Voor hen is de tafel. Omdat hij gezegd heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. En dat hebben we ook met elkaar gelezen in Lucas 22. Dat de Heere dat zo nadrukkelijk tegen zijn gemeente zegt. Als daar de kerk van het nieuwe verbond samen is in de apostelen. Doe dat tot mijn gedachtenis. En dan zegt dat woord zo heel nadrukkelijk. Doe dat. En dan moeten wij niet gaan redeneren. En met onze ja-maars komen. Maar laten al Gods kinderen dat vanavond nu eens horen. En tot zich nemen en dat nu aanvaarden. Dat het is naar het bevel van Christus. Hij die zelfs gezegd heeft, ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal met u te houden. Dan gebruikt de Heer Jezus daar een woord dat uitdrukt, ik heb een vurig verlangen om met u aan deze tafel te zitten voordat ik ga lijden en sterven. Ik wil u het heilgeheim van mijn lijden en sterven, van mijn liefde voor u, dat wil ik u tonen in deze tafel. En als we daar een ogenblik over nadenken, kind van God, zou je dan durven afblijven door te zeggen, ja maar, ik heb geen vrijmoedigheid. Zou ik het dan eens andersom mogen zeggen? Heb je dan wel vrijmoedigheid om je koning alleen aan de tafel te laten zitten? Geef daar nou eens eerlijk een antwoord op. Als de koning van de kerk naar zijn bruid verlangt, om haar te tonen zijn liefde, waarmee hij haar van eeuwigheid heeft lief gehad. En je iets van die liefde in je leven hebt mogen smaken. Zou dan ene keer durven afblijven? Nee toch. Maar zie dan toch ook dat het een genadig bevel van je koning is. Want hij vraagt niet dat je iets meebrengt. Want dat zegt ons formulier zo treffend. Dat wanneer wij naar zijn tafel komen, wij daarmee bekennen. Dat wij daarmee belijden dat we midden in de dood liggen. En dat wij geen geloof hebben zoals we moesten hebben. Zo komen we aan de tafel als mensen die in zichzelf niets bezitten en niets hebben. En dat maakt de heerlijkheid van de tafel voor Gods kinderen uit. Dat ze in zichzelf moeten zeggen, ik heb niets, ik bezit niets. En ik ben het niet waardig. Maar dat ze nou aan die tafel alles mogen ontvangen wat hen ontbreekt. Om nou zo naar die tafel te komen. In dat vertrouwen dat hij alles schenken zal wat hen ontbreekt. Prachtig brengt ons formulier dat onder woorden. Want dan gaan we luisteren als dat formulier zegt dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen. Dat onze Heer Jezus Christus de ganse toren Gods voor ons gedragen heeft. En alle gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Dat is het wat Christus nu zeggen wil tegen zijn kinderen. Kom mijn kinderen en hoor eens wat ik voor u gedaan heb. En als u daar nou eens vanavond over nadenkt, wat heeft Christus gedaan? Wel, de ganse toren van God voor mij gedragen. De ganse toren Gods tegen mijn zonden en ongerechtigheid heeft hij volkomen weggedragen. Toen die toren ontbrand is in de drieuurige duisternis, heeft Christus die toren gedragen en is hij uitgeblust. Op deze lijdende borgen zaligmaker. En zegt hij, ik heb voor u vervuld de ganse goddelijke wet. De gerechtigheid die God eist. Namelijk een volkomen gehoorzaamheid aan die wet. Christus zegt aan zijn tafel, ik heb die voor u volbracht. Ik heb in mijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid volkomen de wet voor u gehouden. En hij zegt er tegen zijn kinderen, kom dan en zie wat ik voor u gedaan heb. De toren Gods gestild. O, wat een wonder. Deze man is een verberging tegen de wind. En ik heb voor u volkomen vervuld de gerechtigheid van de goddelijke wet. Hij is ook mijn heiligmaking volkomen voor mij. En Christus zegt, kom dan en rust op dat volbrachte werk. Ik begeer niet anders dan dat gij daarop leunt en dat gij daartoe de toevlucht neemt. Doe dat dan, tot mijn gedachtenis. Kom dan aan mijn tafel en denk maar één ding. Christus, u bent een volkomen zaligmaker. En daarom heeft hij de tafel aangericht. Niet in de eerste plaats om mij te sterken. Niet in de eerste plaats om mij te troosten. Maar in de eerste plaats toch ten diepste. Opdat hij er de eer van zou ontvangen. Opdat het aan de tafel zou mogen gaan gelden. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Daar gaat het ten diepste in de tafel om. Dat Christus erdoor verheerlijk mag worden. En dat zijn kinderen daarvan mogen genieten. Het is een bevel van de koning. Maar bij dat bevel geeft hij dan ook een heerlijke belofte. Nee, hij geeft er zelfs twee. Laten wij luisteren naar de eerste belofte die hij geeft. Bij het bevel om aan zijn tafel te komen, gij die de Heere vreest. Wat belooft de Heere dan? Dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. Wat is het eerste wat Gods kind doet, wat de gelovige mag doen als hij komt aan de tafel des Heren? Wel, dan is het allereerste wat hij mag doen, dat is zien. En hij mag zien in de eerste plaats dat het brood gebroken wordt. En daarom is het ook van belang dat dat duidelijk en zichtbaar in het midden van de gemeente geschiet. Het brood wordt gebroken. In de tweede plaats dat de beker opgeheven wordt en de kan genomen en dat de wijn zichtbaar vliet. Want het gaat in het avondmaal om een zichtbare verkondiging van het evangelie. De breking van het brood en het vlieten van de wijn. Ze prediken ons het lijden en sterven van Christus. Wanneer het brood gebroken wordt, dan wil de Heer Jezus dat wanneer dat brood gebroken is, zijn kinderen met ogen des geloofs in de breking van dat brood zien op hem, hoe hij gebroken is. Dat ziet in het bijzonder natuurlijk op zijn lijden. Hoe hij gegaan is in de zaal van Caiaphas. Hoe hij gegaan is naar het rechthuis van Pilatus. Hoe hij gekruisigd is aan de kruispaal. Wanneer daar de wijn vliet in de beker, dan wil de Heere zeggen, kom mijn kind. En zie wat ik gedaan heb in de hof van Gethsemane. Daar werden de druppelen zweet veranderd in druppelen bloed. Kom mijn kind en zie hoe daar mijn rug geploegd werd en daar het bloed uit mijn rug kwam. Toen daar ik stond en ze mij de doornenkroon op het hoofd gezet hebben en het bloed vloeide uit mijn hoofd. Kom en zie hoe dat ik daar aan het kruis mijn bloed gestort heb toen ze de nagelen in mijn handen geslagen hebben. Kom en zie mijn lijden en mijn sterven. En dit lijden en sterven, wat uitgebeeld wordt in het gebroken brood en in de vergoten wijn, het predikt ons de vervulling van het woord van de profeet Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En als je dat nou ziet, met ogen des geloofs, en je ziet dan zo op mijn lijden en op mijn sterven, op mijn verbroken worden en op het vergieten van mijn bloed. Zo zeker als je dat ziet, kind van God. En daar twijfel je toch niet aan. Dat is toch geen luchtbespiegeling. Als je de dienaar van het woord het brood ziet breken. Je ziet het daadwerkelijk. Nou, zo zeker. Op het moment dat je daar het brood gebroken ziet worden. En zo zeker als je daar die wijn ziet gaan in die beker. Zo zeker, zegt de Heer Jezus Christus, heb ik ook voor u geleden. En door mijn lijden en sterven voor u verzoening aangebracht. Dat is het eerste Dat is het gelovig zien waar Christus in dat zien zijn stempel drukt in het hart van het kind van God. Weet het zeker en vast. Ik heb het voor u volbracht. Ik ben voor u gestorven om voor u de schuld en straf weg te dragen. En zo wordt de belofte van het evangelie in het zien op de gekruisigde Christus in het hart verzegeld. Prachtig is ook, waar ik u nog even op wil wijzen, is wat er zo staat, dat het bevolen is en dat nu het bloed dat vergoten wordt en wat ik met mijn ogen zie, dat het mij wordt medegedeeld. En dat is zo'n troostvol woord, het wordt mij medegedeeld. Daar zit ik aan de tafel en ik kan het niet nemen. Want alles getuigt tegen mij. Maar nou staat er zo en het wordt mij medegedeeld. O, dat brood, het wordt mij uitgereikt. O, die beker, hij wordt mij toegestoken. En dat ziet op het werk van Christus. Hij zegt niet alleen in de bediening van het avondmaal, kijk eens wat ik volbracht heb. Dan zeg ik het misschien even plat. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. En dan zegt hij niet vervolgens, zie dan maar hoe je eraan komt. Maar die liefde van Christus schittert hier zo in. Dat hij niet alleen de zaligheid verworven heeft. Maar dat hij ook die zaligheid uitdeelt en toepast door zijn lieve geest. Hoe daalt de Heere laag af naar zijn kinderen. Hij komt het ze uit te reiken. Die aan wederhorigen zijn gaven uitdeelt. O, dat is zo'n wonder. Want in zichzelf, och, dan durven ze niet te geloven. Niet te hopen en niet te vertrouwen. Maar nu zegt de Heer, ik geef het je. En dan mogen ze het aannemen. Wat hen nou uit de handen van hun dierbare zaligmaker gegeven wordt. Dat heb je ook wel eens met een verlegen kind. Als je het een cadeautje wil geven, dan durft ze het niet aannemen. Dan zegt ze, nee, nee. Dan is ze zo beschaamd en zo verlegen. En wat moet je dan doen? En dan pak je dat cadeautje. En dan open je haar handen. En dan leg je het cadeautje in haar handen. Hier, kind, dit is voor jou. Oh, en dan gaan die ogen glunderen. Krijg ik het dan echt? Ja, ik leg het in je handen. En zo is het nou ook met de kerk des Heren. Die naar onwaardigheid aanzit. Die moet belijden midden in de zonde te zijn. Geen geloof te hebben dat de Heere waardig is. En dan komt hij aan de tafel. En dan legt hij het in haar handen. En dan kunnen ze het niet meer weigeren. Vanwege hun schaamte en onwaardigheid. Maar dan mogen ze het in hun handen krijgen. En zo mogen ze het aannemen als een geschonken weldaad van de Heer. Maar het tweede. Want wanneer Gods kinderen aan de tafel zitten, dan zien zij niet alleen. Maar als dan dat brood wordt uitgedeeld nadat het gebroken is. En de wijn nadat die ingegoten is en aangereikt wordt, gaan zij ook eten. En drinken. En dat brengt ons bij die tweede belofte van hetgeen zij daar mogen ontvangen. Want wat belooft Christus? Dat hij zelf met ziel en lichaam, met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed, zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft. Dat is verkwikt als ik het brood en de drinkbeker des Heren uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Daar krijgen we de tweede belofte. Nou is het niet alleen zo dat ik door het zien het zeker mag weten. Hij is ook de mijne. Maar als ik ga eten en ga drinken, mag er nog wat gebeuren aan de tafel des Heren. Namelijk, ik mag verkwikt worden tot het eeuwige leven. En wat wil dat zeggen? Wel, dat wil zeggen dat de Heer mij in de strijd van dit leven ondersteunt en sterkt. Dat Hij mij de kracht geeft om in dit leven staande te blijven. Om de strijd des geloofs te voeren waartoe Hij mij geroepen heeft. Strijd dan de strijd des geloofs. Wedersta dan de vorst der duisternis. Dood dan uw leden die in u op de aarde zijn. Waar ik geroepen word door die heilige strijd. Daar is de Heere die mij verkwikt. En mij laaft en mij spijzigt. Zodat ik de weg voort kan gaan door de woestijn van dit leven. Wat een prachtig beeld is het, want wanneer wij eten, dan wordt het voedsel door ons lichaam opgenomen, het wordt er geheel één mee. Wel, zo is het ook dat Christus ons met zijn bloed en met zijn lichaam spijzigt, zodat wij één met hem mogen worden, zoals de rank één is met de wijnstok en uit hem de kracht mogen ontvangen om achter hem aan te komen. Dat wat apostel Paulus zo zegt, en ik leef, doch niet ik, maar Christus leeft in mij. En dat leven met de Heere, dat wordt nu versterkt, dat wordt nu onderhouden, dat wordt nu verkwikt aan de tafel des Heeren. En gemeente, het viel mij zo op, nadat ik vanmorgen gelezen had in het doopformulier, en dat ik dat vanmiddag ook weer las in het formulier van het avondmaal, in die beide gebeden. En dan moet u maar eens lezen. Dat ze daarin ook weer zo heerlijk overeenstemmen. De doop en het avondmaal. Dat ze beiden ook zijn tot versterking. Want dan staat er in het gebed van de doop. Opdat hij, dat is dat kind, zijn kruis hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen. Hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat het leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Om uwentwil getroost verlaten mogen. En zonder verschrikking voor uw rechterstoel mag verschijnen. Daar zie je dat in de doop. Het erom gaat dat Gods kinderen, wanneer zij dat weer weten mogen. Getroost mogen leven. Hun kruis op hun nemen. Want dat is toch het kenmerk van degene die Christus behoren. Dat het kruisdragers zijn. Dat het vreemdelingen zijn hier op aarde. Dat ze moeten sterven aan de genietingen van deze tijd. Dat ze moeten strijden tegen de zonde die nog in hen overgebleven is. En dat is een helse strijd bij tijden. Als ze ontdekken wat een onreinigheid er nog in hun hart leeft. Dat ze in die strijd nog zo menigmaal onderliggen. En dat ze dat vaak zo moedeloos maakt. En zeggen, Heere, zal ik ooit wel in Sion aankomen? Ik heb geen kracht tegen deze grote menigte. En dat ze menigmaal ook in het leven te maken krijgen met kruis, met moeite in hun leven. Omdat de Heer het zo nodig acht om zijn kinderen in het leven te kastijden. Dat ze gesnoeid moeten worden in dit leven. En dan wil de Heer juist in de tafel hen zo nabij zijn. En zo lezen wij dat dan ook op dezelfde wijze verwoord in het formulier van het heilig avondmaal in dat gebed. En er wordt ook opnieuw gesproken over dat kruis en die verwachting van het hemelleven. Want dan staat er, verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelven verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten. Dat wil de Heer, als wij daar aan de tafel dat brood mogen eten en die wijn drinken. Dat we zo door hem gesterkt worden, zo met hem verenigd worden, één plant met hem worden. Dat wij in zijn kracht getroost ons kruis kunnen dragen, hoe zwaar het bij tijden ook kan drukken. Hoe het ons ook soms te neerdrukt. Dat het lijkt alsof we eronder bezwijken. Nee, zegt hij aan de tafel, ik ben met u. En dat we dan de moed krijgen om onszelf te verloochenen. Dat is een van de moeilijkste dingen in het leven. Om jezelf te verloochenen, om te sterven aan dat eigen hoogmoedige ik. En dat kan nou alleen als we zien op Christus die gezegd heeft, leert van mij dat ik nederig ben van hart. Om de vrijmoedigheid te ontvangen nadat we aan de tafel gezeten hebben. Om de naam van de Here te belijden. Wat kunnen we vaak met valse schaamte in deze wereld staan. Dat we zo menigmaal zwijgen. Dat we niet durven te spreken over die ene naam. Maar de Heere wil ons verkwikken aan zijn tafel. Om met vrijmoedigheid te mogen spreken over de dienst van de Heere. Ja, en dan tenslotte wil hij daar aan de tafel de zielen verkwikken. Waartoe? Wel, opdat ze met opgeheven hoofden hem uit de hemel verwachten als een zaligmaker. Dat wil de Heere als aan zijn tafel geweest zijn. Mijn kinderen, laat het in de wereld zien dat u mij verwacht. Dat er een dag zal komen waarop ik wederkom om u thuis te halen en de wereld te veroordelen. Dat is het waartoe de Heere zijn kerk wil spijzigen en laven. Zodat ze ook aan die tafel mogen zeggen, komt, smaakt en beschouwt de goedheid van de alzegenaar. En als we dan verder zingen in Psalm 36, hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Dan wordt die liefde weer aangewakkerd. Dan wordt die liefde weer vurig. En dan is het verlangen van Gods kinderen om hem ter eer te leven. Zij mogen dan ook, zo staat er het, met de mond genieten. Ja, als ze dan aan de tafel zitten en ze mogen met dat geloof zien op hem, zijn liefde ervaren, dan wordt het waar. Hij overlaat mij dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zo mogen ze aan de tafel zitten. En dan gaat onze Heidelberger verder. En hij zegt, ik wil toch nog nader onderwijs. Vertel mij toch wat deze diepe woorden gebruik betekenen. Om Christus te eten en te drinken. Want zo horen wij in vraag 76... wat is het dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en van zijn vergoten bloed drinken? Leg mij het nog eens nader uit, is de begeerte van deze leerling. Wil mij er nog eens nader in onderwijzen wat dat toch betekent, die woorden? En misschien zeg je het ook wel, jonge mensen, ik vind het zulke diepe woorden. Christus eten en Christus drinken, van zijn lichaam eten en van zijn vergoten bloed drinken. Wat betekent dat dan toch? Wel, dan betekent het twee dingen. En laten we het eens even rustig met elkaar lezen. En dan zie je wel dat er twee zaken aan de orde komen. Want het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Dat is het dus in de eerste plaats. Wanneer Gods kind dus het vergoten bloed en mag zien op het verbroken lichaam en dat afgebeeld in de tekenen van brood en wijn, wanneer hij dat mag zien en eten, dan is het in de eerste plaats dat hij weten mag, ik ben gerechtvaardigd. Het is vrede tussen God en mijn ziel. God heeft mij afgewassen en in Christus ben ik blank en rein. Dat is het in de eerste plaats. Ik heb vergeving der zonden en het eeuwige leven ontvangen om Christus offerande alleen. Maar dan gaat het ook verder. Maar ook daar benevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Ik denk dat onze jonge mensen onder het meelezen wel iets verstaan hebben. Dat dat een ander aspect van het zalig worden omvat. Ging het in de ene om wat God deed. Hij vergaf mij de zonden. Hij gaf mij het eeuwige leven. In die tweede zaak wordt gezegd iets over het leven met de Heer. Ik word één met hem. Ik ben één met zijn vlees en één met zijn benen. En ik word door die ene geest geregeerd. Dat ziet op de eenheid die er mag zijn onder Gods kinderen. Rechtvaardiging en heiliging. Ze zijn de beide dingen die we mogen ontvangen als we aan de tafel des Heren zitten. Rechtvaardiging. Het is dus het aannemen van het offer van Christus tot volkomen verzoening van al mijn zonden. En het is ontvangen, het eeuwige leven. Dat mag ik krijgen, dat mag ik ontvangen en dat mag ik geloven. God heeft mij alles vergeven. Dat is, om het zo te zeggen, het toe-eigenen. Wat mij in de doop is beloofd, wat mij zichtbaar in het avondmaal tentoongespreid wordt en voorgesteld wordt. Ik mag dat door het geloof aannemen en toe-eigenen. Weet je, jonge mensen, dan gaat het in het hart zingen aan de tafel. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven. Hij heeft gena voor mij verworven. Ben van dood en zonden vrij. Dat is het heerlijke getuigenis. Als een kind van God in het geloof aan de tafel mag zitten. En hij zo de weldaden van Christus, hem geschonken, medegedeeld, mag ontvangen, aannemen en toe-eigenen. Dan weet hij het zeker. En niets zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Ik behoor hem geheel en al toe. Maar dan gaat er ook iets wonderlijks gebeuren. En dat is dat tweede aspect. Namelijk, als ik zo door het geloof aan Christus verbonden ben en ik zo zijn bruid mag worden, mag ik ook omgang met hem krijgen. Zoals een jongen en een meisje door de liefde samen gebonden worden en tot een huwelijk komen waarin zij met elkaar de liefde mogen delen. Zo is het ook in dat geestelijke huwelijk. En dat is ook de diepte van het heilig avondmaal. Daar wil Christus ook zijn kerk doen delen in zijn liefde. Daar wil hij zijn kerk meer en meer aan zich verbinden. En zo mag ook het heilige avondmaal wel eens gevoeld en ervaren worden. Dat Christus zijn armen uitbreidt naar zijn kerk. En dat hij die kerk in zijn liefdesarmen sluit. En dat zij daar aan zijn borst het liefdeshart mag voelen kloppen van haar man en bruidegom. Want al is het dan dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans zijn wij vlees van zijn vlees en been van zijn been. Dan mogen ze het weten. Christus is wel in de hemel, maar door zijn geest is hij bij ons. En verenigt hij door zijn geest ons meer en meer aan hem. Steeds inniger mogen wij hem toebehoren. Steeds meer mogen wij door zijn liefde gesterkt worden. En steeds meer mogen wij aan zijn beeld gelijkvormig worden. En ontvangen wij in de bediening van het avondmaal door zijn liefde de genade om te wandelen zoals hij wil dat wij wandelen zullen. En hoe zal dat zijn? Wel in die eenheid van de gemeente. Van al degenen die hem toebehoren. Want het is één kerk die samen hem mag dienen. Want zo is ook het avondmaal een gemeenschapsmaaltijd waar de kerk bijeenkomt om het nu van hem te verwachten. Om samen hem te mogen dienen, om als een Elisabeth en een Maria elkaar te mogen ontmoeten. Waar? in die eenheid van de Messias, de beloofde Christus. En zo worden zij samen door die ene geest van Christus geregeerd en worden zij in het avondmaal gesterkt om meer en meer aan het beeld van Christus gelijkvormig te worden. O, dan stort hij die liefde uit, waardoor hij ze meer en meer aan hem verbindt, zodat ze het mogen zeggen: Heere, uw goedheid is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. Ja, zegt u, Elisabeth en Maria, maar wat ben ik daar ver vandaan. Weet u, wat het dan zo opmerkelijk is, als er dan in die laatste vraag gevraagd wordt: waar heeft ons Christus ons bevolen het avondmaal te houden? Dan staat er zo heel nadrukkelijk: in de nacht in de welke hij verraden werd. Dat laat ons eens van dat geheim zien. Want wat gebeurde er in die nacht, toen hij dat avondmaal heeft ingesteld en hij het tot de zijne gezegd heeft: dit is mijn lichaam, neemt, eet, doe dat tot mijn gedachtenis. Toen hebben zij hem daarna verlaten. Ze zijn allen bij hem weggegaan. Ze hebben zich allen aan hem geërgerd. Ja, Petrus heeft hem 3 maal verloochend. Oh, 3 maal gezegd: ik ken hem niet. Terwijl hij zo even nog dat brood uit de hand van zijn meester ontving. En zijn meester hem de drinkbeker heeft aangereikt. En het tegen hem gezegd heeft: Petrus, ik ga lijden en sterven. En Petrus zeide: ik ken de mens niet. Maria en Elisabeth, in het ware geloof verbonden. Petrus en de discipelen, wat waren ze ver van de oefening van dat geloof af. Christus verlaten en verloochend. En dat is nou het wonder. Met zulken wil hij nu aan de tafel zetten. Met de zulken die toch door genade iets leerden kennen van hun ellende, die iets leerden kennen van hun verlossing, die ook iets begeren van dat leven der dankbaarheid. Voor de zulken heeft hij zijn tafel toegericht, opdat ze aan zouden komen en door hem genade zouden mogen ontvangen. Geliefden, ik zie dat de tijd verstreken is. Nog een enkel woord. Kunt u avondmaal vieren? Ja, zegt u, dat vind ik zo'n grote vraag. Daar ben ik nog niet aan toe, zal misschien een jongere zeggen. En als ik het dan zo zeg, en dat komt ten diepste op hetzelfde neer, kunt u dan, kun jij dan vanavond wel sterven? Want wij moeten niet denken dat de zaken rondom het avondmaal, dat we die ver weg kunnen houden. Want het gaat ten principalen om dezelfde zaak. U moet vanavond die vraag beantwoorden: kan ik aan des konings tafel verschijnen? Want straks staat er ook een tafel toegericht. En wie hier niet aan zijn tafel kon verschijnen, kan straks ook niet aan de tafel van de bruiloft des lams verschijnen. Daarom, de prediking van het heilig avondmaal raakt ons allemaal met die vraag: kan ik aan des konings tafel verschijnen? Omdat ik door genade heb mogen leren zien op de Heer Jezus Christus. En dat ik nu verlang dat dat leven dat hij in mij gewerkt heeft door hem versterkt mag worden. Dat dat geloof dat nog zo menigmaal aangevochten is, dat geloof dat nog zoveel maal moet zeggen: ik geloof, Heer, kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat vertrouwen dat zo menigmaal nog wankelmoedig is. O, als dat de inleving is, dan verlang je zo naar de dienst van het heilig avondmaal. Dan zie je er zo naar uit, o Heere, komt u toch. Omdat ik door u gesterkt mag worden. Dat ik weer door u het aan mag nemen. Dat het waar is dat u om Christus wil al mijn zonden vergeven hebt. Ja, Heere, dat ik uw liefde weer smaken mag. Om het door verkwikt en gesterkt te worden. O, dat u dan zo uit mag zien naar hem. Opdat het mag waar worden in uw en in jouw leven. Hij heeft na lang geduld, ook met onze gemeente, met goederen vervuld, der hongerige monden. Amen. Einde zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, mag dat nou in het midden van de gemeente ook gebeuren. Hongerigen hebt gij na lang geduld met goederen vervuld. Heere, wat zou dat groot zijn. Als dat verlangen zo sterk mag worden. Dat we niet anders verlangen dan dat u komt. Ook in de bediening van het heilige avondmaal. Dat we met dat gebed naar huis mogen gaan, met dat verlangen en met dat uitzien. Omdat het uw bevel is, o grote koning. En dat we daaraan schuldig staan als gemeente, kerkeraad en dienaar. Dat we zo ook met die schuld naar huis mogen gaan. Heere, wilt gij het alles verzoenen in het dierbare bloed van uw Zoon. En de weg openen, dat ook gij weer in het midden van de gemeente de eer mag ontvangen die u zo eeuwig waardig bent. Heere, want u bent niet veranderd. En het geldt nog steeds dat u tot uw kinderen zegt. Ik heb zeer begeerd deze tafel met u te houden. Doe dat tot mijn gedachtenis. O, dat die woorden ons raken mogen. Dat we ze niet meer uit ons geheugen weg kunnen laten nemen. Maar dat we er heilig werkzaam mee mogen worden. En ieder op de plaats waar u hem gesteld hebt. O, koning, kom toch ook weer. In de bediening van het woord en in de bediening van de sacramenten. Kan niet om ons, heren. Wij hebben het verzondigd. Dat dat ook een hartelijke belijdenis zijn. Heren, maar nu bent u gekomen. Om nu al die zonden. En al dat kwaad. En al die ongerechtigheid. Weg te wassen. In dat dierbare bloed van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Blijf zo bij ons. Ook de komende week gaat u met ons mee. Vergeef en verlaat ons niet. Sterk ons in al het werk waartoe u ons roept. In ons gezin, op het werk, de ambtelijke werkzaamheden. Dat onze verwachting mag zijn van u de Heer alleen. We hebben het niet verdiend, kan ook niet om ons. Maar doet u het om Christus wil. In de dankzegging voor alles wat u ons in deze dag wilde geven. Onverdiend, laat het mogen zijn tot verontmoediging, omdat u er de eer van zult ontvangen. Wij vragen u het alles om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Psalm 36, vers 2. De gemeente gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.